Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Racequare. The battle is on. En Majesty Padel. Majesty Padel is dé koninklijke ervaring in padel voor elke speler.
Het is dinsdagmiddag. Tijd voor de Sportclash. Sportclash deelt uit, analyseert en bewondert. Met een topduo. Links, Jaap Stalenburg. Journalist uit Friesland, Ajax-fan en een tikkie woke. En op rechts, Chris Woerts, de onverschrokken sportmarketeer uit Rotterdam. Die niks met woke, maar alles met Feyenoord heeft. Van politiek tot media, van geld tot sport. Ze gaan geen onderwerp uit de weg en zijn het zelden eens. Dus zoek een plek op de tribune en juich de longen uit je lijf. Laat het gevecht beginnen. Hier zijn Chris en Jaap. Sportclash.
Ja, daar zijn we vanuit Race Square in Rotterdam. Het uitzicht op de replica van de wagen van Max Verstappen. Altijd mooi om naar te kijken. En Chris, lekker hè, zo'n koffie met een beetje havermelk erin.
Heerlijk. En we zijn er ook in dat Race Square weliswaar, maar ook met steun en support van Majesty Padel. En voor de padelliefhebbers hebben we aan het eind van de uitzending nog een leuke verrassing.
Nou, we beginnen meteen met het grote nieuws wat wij vorige week hier als eerste konden brengen, is dat het vertrek van Jutta Leerdam bij de Team Jumbo. En als ik dan de reacties lees, Chris, dan word ik bijna kwaad. Want Jutta Leerdam, die feit onhoudbaar was binnen die ploeg, is nu voor een deel van de sportpers het slachtoffer. Snap jij het nog?
Nee, ik snap er helemaal niks van. Jutta is een aardige meid. Een foto is uniek. Ze doet het goed op Instagram. Prestaties matig dit seizoen, tot slecht zelfs. Blessure geeft ze de reden van. Maar ik denk dat er veel meer speelt. Zij is helemaal in die Jake Paul. En zij wordt helemaal meegesleurd in die Amerikaanse jetset en zijn feestjes. En ze gaat naar Puerto Rico en bla, 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 bla. Maar zij moet gewoon hard schaatsen. Want vergeet niet, het is een one-day wonder, onze Jutta. Ze kan alleen op de 1000 meter nog misschien nog een medaille pakken op de Olympische Spelen in 26. Maar als ik naar haar kijk, nu hoe zij woont, leeft en werkt, dan is dat bijna onhaalbaar. En het is heel goed dat Sven Kramer de basis bij die ploeg. Want die heeft gezegd, geen flauwekul. Je doet het zoals wij willen. En niet, dan pleur je maar op. En dat heeft hij heel goed gedaan.
Dat heeft hij inderdaad heel goed gedaan. Want een beetje rondvragen die ploeg leerde ook. Niet onbelangrijk is dat de ploeg gewoon klaar was met Jutta Leerdam. Sven die verpakte dat in de boodschap van niemand is groter dan de ploeg. Maar dat slaat op het feit dat de ploeg vooral vond en vindt dat Jutta heel veel nam en weinig gaf.
Zij is gewoon een diva die op één afstand hard kan schaatsen. En dan kun je geen ploeg opbouwen.
Nee, dat is een beetje wat speelde. De ploeg was klaar met haar. En ik denk dat, ik weet eigenlijk wel zeker, dat als zij wel was gebleven, dat er voor Sven Kramer een heel ander probleem was geweest.
Kijk, de sportpers loopt achter, bijna blind achter Jutta Leerdam aan, omdat ze af en toe een quoteje geeft. Maar ze voegt inhoudelijk niets toe. En ik ben heel goed, het is een hele goede strategische zet geweest van Sven Kramer en Jacques Ory. Om Suzanne Schulten en de andere twee shorttrekkers bij de ploeg te halen. Want je kunt wel zeggen in de toekomst, lange baan dood, leven shorttrek.
Ja, nu ben ik wat verrast. Dat roep ik al een hele tijd. En dan worden weer allerlei schaatscoaches boos. Maar shorttrack is eigenlijk, als je het mondiaal bekijkt, gewoon veel groter. Hè?
Veel groter.
Amerika, Canada, Zuid-Korea.
Veel dynamischer, veel groter. In Azië is het een hele grote sport. Het is een beetje het Kierin van het wielrennen. Is nu het vergelijken met shorttrack. En het leuke is, in shorttrack, het is dynamisch, het is tv, het is onvoorspelbaar. En het is veel leuker om naar de shorttrack te kijken met Suzanne Schulting in de hoofdrol. Dan naar een hele saaie 10 kilometer waar het gras ziet groeien. En waar alleen de bejaardenhuizen in geïnteresseerd zijn.
En de sportpers, die vooral tegenwoordig via de telefoon en via appjes probeert nieuws te halen. Van nergens meer komt. Die komt dan eens met het verhaal over de leegloop bij Jumbo. En Jacques Ory dit en Sven Kramer dat. Terwijl er ondertussen gewoon heel hard gewerkt werd. Ook zonder Jutta Leerdam aan een nieuwe visie voor de toekomst. Maar meng die twee sporten nou, want shorttrack kan hier ook de redding van het lange baan schaatsen zijn.
Wat ik al zei, shorttrack is levend, lange baan dood.
En Chris en Jaap, welk talent zagen jullie de afgelopen week schitteren en verdient een basisplaats?
Ja, ik noem eens een keer voor de verandering een trainer. En niet zozeer dat hij een prestatie geleverd heeft, maar omdat hij iets doet wat eigenlijk waarvan iedereen bij voorbaat zegt, hij is knettergek. En dan hebben we het over John van der Brom, die ondanks het feit dat hij best als trainer een best aardige clubs heeft gehad, gewoon getekend heeft In wat lijkt op een sterfhuis. Trainer van Vitesse komend jaar. Nou ja, ze staan nu op min 100 punten in de Eredivisie. Ze moeten terug naar, ze zijn bijna failliet. Kan zijn dat ze stoppen. En John van der Brom zegt, ik ben bij deze grote club groot geworden. En hier wil ik ook nu de komende jaren wat doen om die club te redden. Ik vind dat fantastisch. Jij, Chris?
Ja, het is leuk voor John van der Brom. Het is een beetje sentimenteel geneuzel. Waarschijnlijk gaat hij voor heel weinig geld gaat hij een arm een jaartje aan de slag. Maar de grote slag moet Vitesse nog slaan bij de licentiecommissie. En de WOA-procedure is nu ingesteld. Maar dan moeten alle schuldeisers akkoord gaan. En ik ben heel benieuwd of die Perry met zijn grote mond de 12,5 miljoen euro gaat kwijtschelden. Wat inmiddels al, dacht ik al via de rente al oplopen is naar 14,5 miljoen. Dus de wekker loopt door bij Vitesse. En zal heel, heel moeilijk worden. Maar ik blijf het zeggen. Iedereen is heel sentimenteel over Vitesse. Maar als Vitesse verdwijnt, wie heeft er dan last van?
Nou, ik vind wel, ja, ik ben veel bij die club geweest. Het is wel een club met historie. Op Nieuw-Monnikenhuizen was een fameus stadion in Arnhem. Het is best wel een leuke club. Alleen op het moment dat daar het grote geld vanuit Oezbekistan en overal vandaan binnenkwam, ging het fout. Maar het is een hondstrouwe achterban. Het is een voetbalstad, Arnhem. Ze hebben een fantastisch stadion. Ik bedoel, daar verdwijnt wel iets. En denk jij dat ze er over een jaar nog zijn?
Ik denk dat het heel lastig wordt. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de licentiecommissie te overtuigen van de goede bedoelingen. Ook al zouden de schuldeisers akkoord gaan, hebben we nog steeds het gezeik dat de band met Abramovich en Chelsea en de Russische inmenging, dat het nog steeds heel lastig is om daar een goed oordeel over te geven. Maar goed, het lijkt nu net alsof Nederland ophoudt te bestaan als Vitesse verdwijnt. Jongens, Wageningen, Veendam. Maar SCV, waren
veel kleinere Haarlem. Clubs, Chris.
Nee, joh, ben je gek.
Veel het is kleinere clubs.
Vitesse is groot gemaakt door de gedachte dat Karel Abels, dat hij dacht dat hij de top 3 ging aanvallen. En dat is kansloos gebleken. En geloof mij nou, als Vitesse verdwijnt, hebben wat mensen, supporters, de Daya supporters, daar moet ik eerlijk toegeven, die hebben daar last van. Maar iedereen gaat de volgende dag gewoon weer naar zijn werk.
En dan staat er een fantastisch groot stadion leeg, hè? Dat Gelderdome. Dat vind ik nog wel een ding. Daar moet zij dan een concerthal van moeten maken bijna.
Ja, of gewoon afbreken en denken van die huizen die neer gaan zetten. Wat een grote woningnood in Nederland. Zet er 3000 huizen neer.
Mannen, wie geven jullie dit keer de rode kaart?
Ja, ik moet daar echt de KNVB weer op toespreken. Het lijkt alsof ik een KNVB-besje ben, maar die stapelen fout op fout. Feyenoord wordt nu gestraft voor het afsteken van vuurwerk in een bekerwedstrijd. En ze worden nu gestraft met het spelen zonder publiek in de vakken STRUNV, dacht ik. En dat betekent dat de harde kern van Feyenoord niet bij het afscheid van slot kon zijn in de laatste thuiswedstrijd tegen Excelsior. En dat is een schande als je een overtreding begaat in een bekerwedstrijd. Hoor je in een bekerwedstrijd gestraft te worden. En zijn KNVB moet dan zeggen, Feyenoord, de eerstkomende bekerwedstrijd straffen jullie met het sluiten van die vier vakken. Maar niet in de afscheidswedstrijd van slot. Dat zou... is gewoon een heel slecht signaal.
Ja.
En je leest ook nu op de supportersites al dat mensen die wedstrijd gaan boycotten. Ze hebben niks met de KNVB. Dat hadden ze al niet. En ze hebben ze nu nog veel minder. Het is een schande dat het Arne Slot een waardig afscheid wordt onthouden.
Helemaal eens. En dan zie je dat mijn rode kaart gaat naar een wethouder in Rotterdam, waar ik even de naam van kwijt ben. Hij is van jouw partij.
Kardemans?
Ja, die zat gisteravond bij Op 1.
Ja, daar snap ik helemaal niks van.
Nee, ik ook niet. Maar meneer Karmans is een van de mensen, samen met de burgemeester hoor ik, die bezig is om werkelijk alles wat hier Feyenoord en Kuip is, zo langzamerhand te marginaliseren. En die zit dan, voor een miljoen kijkers ongeveer, zit dan een enthousiast Feyenoord-fan uit te hangen. Hij denkt, joh, in dat stadhuis kun je laten zien dat je Feyenoord-fan bent. Daar doe je het niet. En voor de televisie ga je de supporter uithangen. Wat een hypocriet gedoe.
Het is mijn beoogde lijsttrekker van de VVD.
Doe wat aan, Chris.
Ik vind dat hij daar steken doet in Rotterdam. Maar ik vind niet dat zoals wethouder van verkeer is die, geloof ik. Nou, ik kwam hier vandaag aan. Alles was een beetje afgesloten in Rotterdam. Dat kan die beter oplossen dan over Feyenoord te praten. Als je er geen verstand van hebt, moet je ook je mond houden.
Ja, maar dat is ook die talkshows. Iedereen zit daar maar aan tafel. En denk van, ja, wat moet zo'n Karmans nou zeggen? Ja. Over wie aan de slot moet opvolgen, bij wijze van spreken.
Ja, nou gelukkig kijken er weinig mensen naar het opeen. Dus dat scheelt dan weer. Maar het is inderdaad, hij moet zich gewoon mee bemoeien met het openhouden van de straat in Rotterdam en niet met sport.
En het openhouden van het stadion vooral ook.
Ja, maar dat is Chantal Zegers, die is van D66. De, de, de club die alle leukigheid uit de wereld wil hebben. Als we dat D66 moeten volgen, dan hebben we helemaal geen leven meer. Dan is er geen nachtleven meer. Dan mag je alleen nog maar linksdraaiende yoghurt eten met quinoa-zaakjes.
En veel havermelk.
En veel havermelk in je koffie. Maar die hebben zo'n vreemd wereldbeeld. En dat is die superieure moraliteit uitstraling. Die met name onderwijzers hebben. D66'ers hebben. Die voor jou gaan besluiten wat goed is voor jou. Terwijl de gewone Nederlander gewoon de vakantie wil. Gewoon s'avonds gewoon zijn eten wil hebben. En voor de rest geen gezeik aan zijn kop. En al dat moraliteit van superieur gedrag. Ik reis de hele wereld over. Ik heb nog nooit een land meegemaakt waar ze het over CO2 hebben. En alleen in Nederland is dat een thema. De rest van de wereld zeggen zo, ga lekker leven.
Weet je wat nou heel leuk is, Chris? Ik krijg de leukste reacties op de podcast uit de linkse hoek. Je hebt een hele grote fan, die noem ik maar even Malou Pasman. Actief in Volt. Nou, die wilde binnenkort zelfs hier je handtekening komen vragen.
Nou, dat Volt is een overrated partij, zeg jij.
Luister even mee, Malou.
En dat is grappig. Dat Volt, staat in de peiling op 1 zetel. Maar ze zijn heel salonveeg en iedereen in de media, allemaal van die linkse cultuurbarbaren, die allemaal alles beter weten in de maatschappij. We moeten dit en we moeten dat. Ze mogen zich vastplakken op asfalt en dan wordt er heel soesappig ingegrepen. Dat Volt heeft 2 zetels, dacht ik nu, in de Tweede Kamer. Virtueel staan ze op 1 zetels in de peilingen. Maar het lijkt wel of ze de grootste partij van Nederland zijn. Ja. Met die grote mond.
Ja.
Niemand in geïnteresseerd. Gewoon negeren. Ja, en ik vind dat je pas in de praatprogramma moet komen als je 10 zetels plus hebt.
Ik persoonlijk vind deze man wel degelijk zinnige dingen roepen. Maar waar ik meer moeite mee heb is bijvoorbeeld die Joost Eertmans. Die Rotterdamse jobhopper. Die inmiddels in 12 partijen gezeten heeft. Met zijn ene zeteltje. Dan even gaat vertellen wat er allemaal fout gaat op links en in de formatie. Dat vind ik eigenlijk erger dan onze vriend van Volt.
Nee, Volt is een totaal overbodige partij. Voegt niets toe aan het spectrum.
Ja, in de 20
alleen
ook,
maar bla 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 bla. Laat ze lekker in die grachtengordel blijven zitten. Lekker blijven.
Hey, wat is er mis met de grachtengordel?
Alles.
En mannen, wie zouden jullie deze week opstellen?
Dat vind ik, ja, ik heb er wel eentje. Maar die, ja, Fabio Jacobsen. Wielrenner. Die heeft destijds een tamelijk heftige val gemaakt in de ronde van Polen. Eigenlijk, ja, ik weet niet of ik het schuld moet zeggen, maar ja, was daar ook Dylan Groenewegen bij betrokken. Toenmalig topper in de Jumbo-ploeg. Nou, hij is echt, laten we zeggen dat hij op sterven gelegen heeft. Die hebben ze echt met ijzerdraadjes weer in elkaar moeten hangen. En die rijdt nu in de ronde van Turkije, won hij de ene etappe na de andere en maakt ook gewoon weer een hele superieure indruk. Dat is voor mij de winnaar van de week.
Ja, ik heb een andere winnaar. Dat is Nick Kimman, BMX'er. Die dit weekend gewonnen heeft. Ik dacht aan Amerika. En die was ook al een beetje afgeschreven. En Nick is een waanzinnig talent. Op jonge leeftijd was hij al een groot talent. Won hij al heel veel. En ik denk dat dat een beetje onze hoop is voor de Olympische Spelen.
Ja, dat maakt mij een mooi bruggetje echt waar ik naartoe wil. Kijk, ik ken een aantal sporters. Robin Haase, de tennisser is er één. Nick Kimman is er één. Die maken zich verschrikkelijk druk. Wat allemaal Gerrit112 met veel vlaggetjes op Twitter van ze vindt. Nu ook weer in de krant van ik reken af met de social media. Fuck on. Wat is dat? Ja, ik begrijp daar weinig van. Hoor.
Ik kijk gewoon naar zijn prestaties. En Nick heeft het uitstekend gedaan.
Ja, maar dan hoeft hij toch niet te verdedigen door wat een of andere idioot op Twitter vindt?
Nee, maar dat is de maatschappij.
Wij
hebben een maatschappij van iedereen waarvan alles vindt. Iedereen heeft een mening.
Ja, maar goed, dan kijken we eventjes naar een jonge sporters en influencers. We hadden het al over Jutta. Waar ik gewoon heel erg veel bewondering voor heb. Dat zijn de jongens van Tour de Tietema. Jij noemde vorige week, misschien wel terecht, wielrennen een sport voor 70-plussers. Of 60-plussers.
Misschien wel 80.
Misschien wel 80-plussers. En dan zie je Tour de Tietema, een nieuw wielerproject. Die jongens die willen binnen een paar jaar naar de Tour de France. En die laten 24/7 zien wat ze doen. Zijn actief op de social media. Mooie filmpjes op YouTube. En waanzinnig populair onder jongeren. We hebben je padel genoemd. Dat is een sport die waanzinnig populair is onder jongeren. En dan zie je dat deze jongens een heel strak concept hebben om juist weer jongeren bij die sport te betrekken. Ze hadden een kroeg afgehuurd in Valkenburg in de Amsterdam Gold Race. Dat was een gekkenhuis.
Ja, het is een beetje de Drive to Survive van wielrennen. En Drive to Survive heeft de Formule 1 een geweldige boost gegeven om door de achtergrond van de sport te belichten. En ze doen het heel goed, maar dan nog, je zult een winnaar moeten creëren en je zult bedrijven, het bedrijfsleven achterin moeten krijgen om een toerwaardige ploeg samen te stellen. Ja, zodat je ook in de grote rondes gaat meespelen. Want mensen willen ze toch identificeren met winnaars en niet met leuke filmpjes.
Ja, maar ik denk ook, ja, Misschien als ik dan even kijk naar influencers. Is influencers niet gewoon een... laat ik het netjes zeggen. Wordt het niet steeds belangrijker dat je naast een sportcarrière ook een influencer bent voor sponsoren?
Als jij als sporter...
Denk ik.
Als je als sporter geen uitingen hebt op social media en geen personality bent, dan is het heel moeilijk voor je. Kijk, Jutta Leerdam doet het heel goed met 4 miljoen volgers. Alleen haar prestaties blijven achter. Je ziet het aan dat meisje van Sanne Wevers, die won goud op de Olympische Spelen. Maar daarna heb je er nooit meer van gehoord. Ook heel de problematiek, daar weet je alles van. Als voorlichter bij de turrende beweging.
Destijds.
Maar die heeft eigenlijk nooit aan haar character gewerkt. En tegenwoordig moet je als sporter... Goed presteren, dat is het allerbelangrijkste, goed presteren. Maar daarnaast heb je ook nog die activiteiten als je geld weer mee wil verdienen. Hè, sommige sporters zijn heel tevreden met de A-status. Klagen niet, horen niet, doen hun sport. En ze hebben geen interesse in allerlei commerciële activiteiten. Dat moet je respecteren. Maar wil je als sporter vooruit, dan is het verstandig als je je eigen ook beweegt. En moet je wel het karakter voor hebben om je te bewegen op social media.
Nou, wat ik dan leuk vind in die Tour de Tietema, dat die juist dat type karakters bij elkaar brengen en gewoon toch best wel leuke filmpjes leveren.
We hebben het al veel te lang over een B-ploeg.
Chris en Jaap, wie gaat er de komende week scoren?
Ik hoop dat een verstandige directeur bij Feyenoord is. Want daar zoeken ze nu naar een nieuwe trainer. En ik zou best wel een voorzetje willen geven. Haal in godsnaam Mark van Bommel. Kijk, je kunt heel veel trainers bedenken. En heel veel namen kun je op een lijstje zetten. Maar Mark is een karakter wat hier past. Mouw op stroop. Ik zeg wel eens, het is een Rotterdammer die Limburg spreekt. Hij heeft het bij Antwerpen heel goed gedaan. Eerste jaar meteen kampioen. Eerste jaar bij PSV deed hij prima. Hij startte bij Wolfsburg goed. Ik denk van, ja jongens, als er één trainer is die past bij Feyenoord, nu is dat Mark van Bommel.
Ik denk dat Feyenoord kijkt naar een trainer die past bij het karakter van de spelers van de ploeg. Past bij de uitstraling. En met name een verlengstuk of een verbeterde versie van Arne Slot. Het zal moeilijk te vinden zijn, want iedereen draagt Slot nu op handen. Dat vind ik ook een beetje overdreven, moet ik zeggen. Want als je twee keer verliest, dan gaan ook de fluitconcerten komen.
Bal op de paal, bal op de lat bepalen een carrière.
Maar ik ben heel benieuwd waar Feyenoord op uitkomt. Als ik kijk naar de karakters binnen de ploeg, dan denk ik dat ze zomaar kunnen kiezen voor een trainer die ambitie heeft, jong is en nog een carrière voor zich heeft. En Van Bommel is een interessante gedachte. Zijn schoonvader is Bert van Marwijk. Een goede carrière gehad bij Feyenoord. Hè, de Europa Cup gewonnen met Feyenoord. Dus die heeft een goede legacy. En die krijgen er gratis bij, zeg ik altijd maar. Het is een prikkelende gedachte. En ik ben benieuwd waar ze volgende week mee komen. Want het besluit zal snel genomen worden.
Hoe snel, denk jij?
Nou ja, je hebt natuurlijk met aflopende contracten te maken. Of doorlopende contracten. Van Bommel heeft een doorlopend contract. Schreuder heeft een doorlopend contract. Dus Pušić heeft een doorlopend contract in de Oekraïne, waar hij de belastingvrije centjes opstrijkt. En ik vind Pušić niet zo'n hele goede gedachte. Ik vind dat een trainer die zelf is weggegaan, dat is jammer. Maar dan moet ik hem niet terughalen.
Eens een assistent, altijd een assistent. Hè?
Wat zeggen ze?
Dan brengt me toch wel bij Ajax. Waar ik ook wel prikkelend vond. Want Alex Kroes die begint echt werkelijk met eerste interview bij het ziekenhuis was best wel stevig. En op AT5. Die heeft heel erg de neiging om nu te zeggen, we hebben bij dat Ajax DNA bij een trainer, dat wordt ook wel zwaar, zwaar, zwaar belangrijk gemaakt. Dus zoals iemand kandidaat is als trainer bij Ajax, dan moet hij eerst naar de sportredactie van de Telegraaf voor een DNA-test. En dan kijken Mike Verweijen, Valentijn Dries en al die andere aardige collega's daar, kijken of het DNA past bij de club. Maar die zegt, Kroes zegt gewoon, ik wil een persoonlijkheid voor de ploeg. Liefst iemand met een beetje body en uitstraling, internationaal, op de kaart. En ja, dan lijkt hij minder gecharmeerd van mensen als Frank de Boer en Pascal Jansen. En kijkt hij dus, eerst dan keek hij naar Graham Potter. En nu is er weer een ander in beeld, Chris.
Het gaat bij het voetballen om 11 mensen op het veld. Wie ervoor staat is belangrijk. Die moet cohesie in de ploeg brengen. En die moet vooruit gaan brengen. Moet spelers beter maken.
Ben je het niet eens met
maar zonder talent op het veld kun je... Iedere trainer ervoor zitten is er gedoemd te mislukken. Daar zie je nu aan John van Schip. Die doet het uitstekend. Die heeft een goede karakter voor de ploeg momenteel. Maar die denkt ook bij zichzelf, waar in godsnaam ben ik aan begonnen met zo weinig talent in de ploeg.
Jawel, maar kijk, die vaststelling over dat type trainer bij Ajax. Dat eeuwige Ajax-DNA, daar krijg je toch jeuk van?
Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat ze kijken naar het karakter van de club, het vooruitstrevende van de club. En daar zoeken ze een karakter bij. Dat vind ik niet meer dan logisch. Maar het begint, jongens, als zeg je Alex Ferguson ervoor, Mourinho ervoor, Simeone ervoor. Met dit elftal is gewoon niet Eredivisie topwaardig. En daar moet je naar kijken. En wie er ervoor zet, die zal moeten saneren. Dat zal ook gebeuren deze zomer, denk ik. Maar dan nog, is er weinig geld in kas voor Ajax. Dus waar Feyenoord en PSV de jackpot binnenhalen met de Champions League, daar zal Ajax zich heel bescheiden moeten opstellen met een bescheiden bijdrage uit de Conference League, mochten ze dat überhaupt halen.
Jawel, maar dat betekent wel dat je naar een bepaald type trainer moet kijken. En de naam die nu opduikt is Farioli van Nice. Ja, ik heb denk van ja, ik ken hem niet, maar het is geen slechte.
Het is geen slechte, hij heeft goed gedaan bij Nice. Maar dan nog weet je niet. Ik blijf het herhalen, jongens. Je marketing, je commerciële grootte staat op het veld. Die bepalen de sfeer in de club. Als je 10 keer wint en dan staat Pieter Puk voor de groep. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om winnen. En bij Ajax hebben ze winnaars nodig. En een betere selectie. Ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. En want met een hele matige selectie krijg je matige kwaliteit.
Nou, ik denk dat Kroes heel goed snapt dat als je een goede trainer wilt hebben, dat je daar inderdaad wel aan moet werken. En Kroes, ja, de eerste indruk bij Ajax is dat hij er keihard in gaat intern. Dat hij een duidelijke lijn heeft.
Nou, dat heeft hij niet, want hij heeft niks meer te vertellen over het bedrijf. Hij heeft alleen nog maar technische invloed.
Daar heb ik het ook. Ik heb het ook over de spelers en over de trainers. Ik heb het over technisch beleid. Ja. Hij is nog geen directeur.
Nee, dus hij moet roeien met de riemen die hij heeft en met de zegers die er niet zijn.
En ik denk dat de geruchten in Amsterdam zijn, misschien heb jij ze ook gehoord, dat Menno Gehlen, nu nog commercieel directeur, dat ze die wel heel graag als algemeen directeur zouden willen hebben.
Geen idee.
Die jongen die heeft, nou dat zeg ik dan wel, die jongen heeft een hele goede naam binnen Ajax. Heeft de afgelopen jaren op momenten dat er weer van alles aan de hand was, heeft de club prima gerund. De man die niet een hele grote profileringsdrang heeft, maar wel zorgt dat de organisatie loopt. Gewoon de simpele dingen. En ja, Menno Gehlen naast Kroes is wel, dat zou op dit moment wel de beste combi zijn, vind ik althans.
Dat zou kunnen, maar ik denk het niet.
En wie gaat dan scoren volgens jou komende week, Chris?
Ik denk dat Bayern München deze week gaat scoren. Ze moeten tegen de Koninklijke uit Madrid. En die hebben natuurlijk de grote favoriete rol. Maar Bayern München heeft nog maar 1 kans op succes deze periode. Want ze hebben natuurlijk een dramatisch seizoen gehad in de Bundesliga. Zij moeten deze week Real Madrid weer klein krijgen. En ze zijn de underdog. En dat is juist leuk.
De Unterhund, zeggen ze in Duitsland.
Absoluut. En het leuke is dat Matthijs de Ligt, als hij fit genoeg is om te spelen, wel het verschil kan maken. Hij doet het goed bij Bayern München. Moeizaam begin gehad, maar hij doet het uitstekend. En ik denk dat dat heel leuk zou zijn als Bayern München het grote koninklijke Real Madrid zou uitschakelen van de Champions League.
Ik ben het er stiekem al mee eens.
Heren, de tijd zit erop. Volgende week dinsdagmiddag een nieuwe sportclash. Afdrogen en naar de kleedkamer graag.
Hey Chris, dit was het weer. En we hopen dat er net zoveel luisteraars hebben als de vorige week. Want het was echt heel goed. Hè?
Het was heel goed. We zijn binnengekomen dacht ik, op de Apple Podcast. We staan bij de Spotify Top 100. Weet ik het allemaal niet. Ik heb heel veel reacties gekregen. Leuke reacties. Ook wel mensen die het niet eens met ons waren. Maar dat is heel goed.
Dat mag.
Niet te veel. Wat moeten we ze blokkeren? Maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid en de nieuwswaarde van zo'n podcast. En je moet niet met mail in je mond praten, maar gewoon recht voor zijn raap op zijn Rotterdams, gestrekt been en wel genuanceerd.
Podcast is niet voor bange mensen, Chris. En ja, dan was het dit eigenlijk voor vandaag. En tot volgende week.
Deze podcast is een productie van Podcast Junkies en wordt mede mogelijk gemaakt door Racequare, The Battle is On en Majesty Padel. Als luisteraar profiteer je van een mooie promotiecode, SportClash35, voor 35% korting op rackets, accessoires en meer. Koop dus nu met de promotiecode SportClash35 je Majesty racket en sluit je aan bij het luxe merk in padel. Meer informatie in de show notes van deze podcast. Volgende week dinsdagmiddag is er opnieuw een SportClash. Like en volg deze podcast in je podcast-app, laat een recensie achter en deel deze podcast met andere sportfanaten. Oh, en via Instagram zijn we er ook, @SportClash de podcast.